Openbaring 7, het tweede gedeelte. Want we hebben die 144.000 nu al een paar weken naar buiten laten gaan. Die krijgen we vanaf vers 9. Het volgende. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Openbaring 7, vers 9. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed met lange witte klederen en palmtakken in hun handen. En zij riepen met luide stem en zeiden: de zaligheid is aan onze God die op de troon zit en aan het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de oudsten en de vier levende wezens. En zij vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzeggingen, de eer en de kracht en de sterkte, zij onze God, in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de oudsten antwoordde en zei tot mij: deze, die bekleed zijn met die witte klederen, wie zijn ze en waar zijn ze vandaan gekomen? En ik sprak tot hem: mijn heer, mijn moeder bijstaan, mijn heer, u weet het. En hij zei tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben die wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. En zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen hoeden. En zal hun een leidsman zijn tot fonteinen van wateren des levens. En God zal alle tranen uit hun ogen afwissen. Wel, we zijn toegekomen aan de periode dat de Heer op de Olijfberg gekomen is. En dan is er een half jaar stilte. En dat halve jaar stilte, eigenlijk dat halve uur stilte, maar vanuit de aarde gezien half jaar stilte, is de tijd waarin dus deze 144.000 worden verzameld door de Heer om de boodschap uit te sturen gedurende deze 33 jaar. Dus die 144.000 Joden, Israëlieten moet ik zeggen, want Joden zijn van de stam Juda en Benjamin, Israëlieten, uit al de 12 stammen die genoemd zijn in de voorafgaande, die worden 2 en 2 uitgestuurd de wereld door. En die uitzending heeft ermee te maken dat mensen tot geloof moeten komen en gewaarschuwd worden voor de dingen die gaan komen. Het gedeelte van Openbaring, als je dat leest, heeft eigenlijk 2 kanten. Het heeft een bovenkant en het heeft een benedenkant. De bovenkant heeft te maken met het werk van God. Gods werk tot opbouw. De 2 getuigen heb je gehad. Straks deze 144.000 en meerdere zaken die erin zitten. En de benedenkant heeft te maken met afbraak. En dan zul je zeggen, ja, wat is dat hart? Wat is het hart wat God doet om die schepping en die wereld helemaal, helemaal vol met oordelen te zetten. En de mensheid ook. Dat is natuurlijk in de gedachte van de mens, is dat zo. Maar dat probleem zit altijd in ons leven net zo goed. Dat hoort zo te zijn. Er moeten dingen worden afgebroken. Ook in ons leven willen er dingen opgebouwd worden. Als we het daarbij nemen, het schiet me nou zo te binnen. 2 Korinthe 4... De laatste verse. Korinthe 4 vanaf vers 16 tot en met 5 vers 1. Is precies hetzelfde verhaal. Zij het anders, op een andere manier natuurlijk toegepast in ons leven. Maar toch, zo werkt het wel. Daarom vertragen wij niet. Staat eigenlijk, worden wij niet achterloos. Zo makkelijk, gemakzuchtig, zo in die zin. Maar 2 Korinthe 4 vers 16. Maar Wanneer onze uitwendige mens verdorven wordt, staat hier, vernietigd wordt is eigenlijk, dan wordt juist de inwendige met dag en met dag, dus 2 dagen, vernieuwd. Zolang duurt die periode namelijk. Want de lichte verdrukking die snel voorbij gaat, werkt voor ons een heel uitnemend eeuwige zwaarte aan heerlijkheid. De verdrukking is licht in verhouding tot wat je daarvoor ontvangt. Omdat we niet letten op de dingen die gezien worden, maar op de dingen die niet gezien worden. Want de dingen die gezien worden zijn tijdelijk, maar de dingen die niet gezien worden zijn eeuwig. Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel, afgebroken wordt, dat wil niet zeggen dat je zieker en zieker wordt en langzamerhand sterft, lichamelijk sterft, daar heeft Paulus het niet over. Dat mag je dus ook toepassen, maar daar gaat het eigenlijk niet om. De afbraak is dat onze plannen, onze ideeën langzaam maar zeker opgelost worden in het plan dat God met ons heeft. Om vernieuwing in ons innerlijk toe te passen, moet het oude dus eerst weg. Als we een huis gaan verbouwen of als we, weet ik veel, een kamer gaan vernieuwen, dan moeten oude dingen eruit weg voordat het nieuwe gemaakt zal worden. Het is een heel normale zaak, dus het is een puinhoop, het is een rotzooi. En dat weten we, dat dat nu eenmaal zo is, omdat het vooraf gaat aan de vernieuwing en hoe je het ook maar noemen wilt. Dus als het in ons leven soms een chaos kan zijn, dat je denkt van nou, ik weet ook niet meer waar nou het eerste of laatste moet beginnen. Hoe zit dat nou eigenlijk met het leven van de Heer? Dan betekent dat gewoon dat dat een onderdeel is van het bestaan in de weg met de Heer. Dan denk ik dat we daar niet zo geweldig bang voor hoeven te zijn, tenzij je niet vanuit geloof leeft, maar vanuit de zekerheid van zichtbare dingen. Nou, hier is het dus in Openbaring eigenlijk niet anders. Het is afbraak van de oude schepping, van het oude, en opbouw van het nieuwe. Dus die twee lijnen lopen ook door elkaar door dit hele boek Openbaring heen. Er is een afbraak geweest in deze tijd, 7 jaar, van het volk Israël. Maar hij gaat nu opbouwen. Nu gaat hij met het volk opbouwen. En het begint met 144.000 die naar alle Israëlieten in de wereld toe moeten. En die de boodschap hebben ook voor de heidenen. Dat was al zo in het begin in Handelingen. Ze zouden eerst, de 12 discipelen zouden eerst naar de Joden moeten gaan. En als die niet horen, dan blijkt later dan, dan wordt de boodschap verder gestuurd naar de heidenen. Maar het neemt niet weg dat eerst de Jood en dan ook de Griek, dat wil zeggen de niet-Jood, die boodschap krijgt. Wel, die gedachte vindt ook in Openbaring en ook in dit gedeelte vinden plaats. Alleen, nu hebben we dat gehad en nu hebben we die zaak van Openbaring gehad. Nu zie je dit eigenlijk, dit verschijnsel komt vaker voor. Je ziet aan de ene kant die 144.000, die staan nu even in de picture. En meteen daarop zie je het gevolg, namelijk het resultaat van hun prediking. Er wordt even een, je zou kunnen zeggen een flits, wordt even getoond van wat er in de toekomst aan resultaat is. Hoewel wat er ondertussen gebeurt in dat dal, ik noem nu maar even 2 toppen van de bergen, wat in dat dal gebeurt, dat wordt hier nu even niet genoemd. Daar is wel genoeg van te zeggen. Maar waar we nu bij staan, die 144.000 is het begin van de 33 jaar. En deze situatie, het tweede gedeelte, is aan het eind van die 33 jaar. Je moet zo rekenen, als die 33 jaar, lees, als die 40 jaar voorbij zijn, dan gaat de Heer beginnen met zijn koninkrijk. En dat koninkrijk, dat is minimaal over de aarde, via Israël, 1000 jaar. Het koninkrijk blijft doorgaan, maar het is in ieder geval 1000 jaar. Want, maar goed, dat weet u, de David moest in de tijd 40 jaar strijden om uiteindelijk alles klaar te maken voor de tempel, maar dan mocht David niet. Dat was de tijd van het bloed aan zijn handen. David mocht alles klaarmaken, zaken voorbereiden, totdat Salomo, 40 jaar. En hoeveel vrouwen? Wel typerend. Wel 1000. 1000 jaar, 1000 vrouwen. Dus elke vrouw staat symbolisch voor 1 jaar. Het gaat dus een tijd lang goed. Want hoe zat dat ook alweer met die vrouwen? Jaloers, nee toch?
Nou, Ik zit maar af te vragen hoeveel keukens die hebben.
Nou, ik denk dat gezien de omschrijving van hoe dat Rijk eruit moet hebben gezien, dat hij niet zozeer met keukens zat, maar meer met plekken waar je ze gewoon dumpt of zo. Maar hoe dan ook? 700 en 300. Wanneer begon eigenlijk bij Salomo ongeveer die afgoderij?
Want die vrouw gebeurt erna, toch
niet? Ja, na die 700 jaar. Toen begon het dus eigenlijk langzamerhand minder te worden. En ging hij aan de afgoderij enzovoort van die vrouwen. Dat betekent typologisch dus dat in die 1000 jaar, de eerste 700 jaar, behoorlijke trouw is en dan begint er een opstandigheid te komen in die 1000 jaar. Maar dat helpt niks, want het plan van God in die 1000 jaar is dat vanuit Jeruzalem de wet uitgaat en iedereen heeft maar te gehoorzaam aan die wet. Gebeurt het niet, dan valt op Egypte geen regen, nou daar komen we nog wel op als we het daarover hebben. Maar het betekent dus dat er velen zullen gaan komen die geboren worden uit gelovigen, maar dus niet automatisch gelovig worden. Nou, daar kunnen we van meepraten soms. Dus het betekent niet dat alles wat geboren wordt uit ons, dat ook automatisch gelovig is, wat sommige kringen denken. Dat is niet zo. Dan moet ook een mens een keuze maken. Dus ook in die 1000 jaar begint het allemaal met hele trouwe gelovigen. Maar in de loop van de tijd betekent het dat een aantal mensen wel moeten, maar niet graag gaan. Graag zich onderwerpen aan God en aan Christus. Simpel omdat dan hun eigen persoon ingedrongen wordt en moet gehoorzamen aan iets wat een natuurlijk mens eigenlijk niet wil. En zeker als je die boodschap van de kruisiging niet accepteert, nou dan krijg je daar problemen mee. Dus dat verhaal van Salomo, dat speelt nog een verdere rol. Nou goed, nu loop ik een beetje vooruit op de zaak.
De regering van Saul, die was toch ook 40 jaar?
Ja, de regering van Saul was ook 40 jaar. En dat staat voor de 40 jaar van het volk Israël. Totdat de periode van na de opstanding, totdat Paulus gaat optreden, de handelingen. Want dat liep dus op niks uit, zeg maar. Zo zou je het even gemakshalve kunnen noemen. Dus gaat die tijd voorbij. En is het eigenlijk een tijd lang stil. Totdat de David komt, die Saul opvolgt. Die moet het volk weer helemaal terugbrengen naar de trouw van God. Dat wil zeggen de komst van de Heer Jezus. Om dat volk weer terug te brengen tot hem. En ook de wereld, de mensheid, tot gehoorzaamheid te brengen. Of anders ombrengen, hoe het ook zijn mag. En alle gevolgen dienen. Totdat de troon in Jeruzalem staat. Hier zien we die troon ook. Dat zien we staan in vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Dat is een heel aardig woord, die niemand tellen kon. Grappig, een grote schare die niemand tellen kon. Zou iemand dat dan willen proberen of zo? De gedachte is heel vaak, er zijn zo ongelooflijk veel christenen, er zijn zo ongelooflijk veel gelovigen, het is ontelbaar. Daar zouden we iets van kunnen opzoeken, dat ga ik ook even doen. Ga ik even naar Hebreeën 11. Hebreeën 11, vers 12. Dat is een citaat van wat ook gezegd is tegen Abraham in de tijd. Daarom zijn ook van één, en wat dat betreft een verstorvene, velen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever van de zee is, het welk ontelbaar is. Dat woord. Ontelbaar. De aardigheid is, ontelbaar, dat woord wat ervoor staat, heeft te maken met aritmos. Dat woord ontelbaar kun je ook anders vertalen. Het is niet fout. Het is niet alleen alles. Dat kan ook zijn wat niet in tel is. En dat lijkt mij logischer. Want een mens die zou zeggen, laat er zoveel mogelijk tot geloof komen. Dat is logisch, veelheid, massa's. Dat zie je in de Bijbel helemaal niet. Als het om de massa's gaat, zit het vaak verkeerd. En zijn het enkelingen, zijn het groepjes, zijn de enkelingen die vaak in de woestijn moeten prediken. Of die de woestijn ingevlucht zijn, omdat er bijna niemand anders was meer die trouw was. Oké, God heeft de 7000 over doen blijven. Maar op een volk van een paar miljoen is dat natuurlijk niet veel. Het is altijd een minderheid. En als hier dan in één keer staat, ontelbaar, dan wil ik helemaal niet betwijfelen dat er vele zullen zijn. Daar gaat het niet om. Maar ik weet niet of het dat is. Als we dan eens even kijken in een andere tekst, namelijk in Genesis 15 vers 5. Want daar staat die tekst. Genesis 15 vers 5. Waar de Heer Abraham ontmoet. Toen leidde de Heer hem uit naar buiten. Prachtige uitdrukking. In zijn tent had hij het voor zeggen. Maar daarbuiten had hij zijn eigen dak niet meer. Dus uit zijn eigen wereldje weggehaald. En hij zei, kijk nu eens omhoog naar de hemel. En tel de sterren wanneer je ze tellen, benoemen, zo kun je het ook vertalen, kunt. En hij zei tot hem, zo talrijk zal uw geslacht zijn, uw nageslacht en uw zaad. Staat dat er?
Zo zal uw zaad zijn, toch?
Zo, op die manier dus. Niet zo talrijk. Wat hier dus staat is dat de Heer wil zeggen dat het nageslacht is als sterren des hemels, een hemels volk. Met, zoals sterrenbeelden een uitdrukking zijn van het werk van God, van Jezus Christus, zo zullen dus diegenen die als sterren des hemels zijn, ook zijn, namelijk een uitbeelding van het werk van God. Ik weet niet of het begint, ik ga nu even iets occults doen. We beginnen bij de maagd en we eindigen bij de leeuw. Als we bij de maagd beginnen, dan zal die zwanger worden en een zoon baren. Matthäus 1. En als we kijken naar de leeuw van Juda, Openbaring, koning. De verhalen van de 12 sterrenbeelden zijn de verhalen van de verlossing van de Heer Jezus Christus. Van wat tot verlosser moet leiden, de maagd, en wat uiteindelijk de koning is die als leeuw alles zal verslinden wat niet bij zijn koningschap hoort. Dus het verhaal van maagd tot een leeuw is het verhaal wat in de sterren staat, zonder woorden geschreven over het verlossingswerk van Jezus. Eén van de sterrenbeelden, die kun je in Australië zien, is het Zuiderkruis. Helemaal in het zuiden. Vernedering. Ik ga er nu niet verder op in, maar ik wil alleen maar even duidelijk maken dat als die dingen zo staan, heb je altijd twee kanten. Tuurlijk zijn er mensen die daar op grond van die dingen toekomstvoorspellingen doen. Maar goed, daar horen we ons verder niet aan te storen, want we weten dat dat niet werkt. We weten dat de toekomst van de Bijbel op een heel andere manier werkt dan dat wat mensen eigenlijk naar voren brengen. Maar goed, gaan we even terug. Zo zal uw nageslacht zijn. Het drukt dus uit het leven van God. En het drukt dus uit dat het vaak is dat God mensen zoekt. Ja, wie? Waar die niks voorstellen. Wat te denken van 1 Korinthe 2, dat zullen jullie vast wel herkennen. Dat is tenminste wel te hopen. Waarom zijn het vaak de mensen die gezetteld zijn, die niet willen luisteren? Het kost te veel. Het kost alles in principe. En 1 Korinthe 2 is mooi, maar 1 moet ik nog eigenlijk hebben. 1 Korinthe 1, dat laatste gedeelte. Vanaf vers 26, niet voor niks. 1 Korinthe 1 bedoel ik dan, hè? Vanaf vers 26. Want let eens op uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, dat we zeggen naar menselijke visie. Niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze van de wereld, waar de wereld tegenaan kijkt. Wat ben je toch raar dat je dat gelooft? Ben je een beetje dwaas? Het dwaze der wereld, dat we zeggen wat de wereld dwaas vindt, heeft God uitverkozen. Opdat hij ooit in de toekomst, bij de grote witte troon, of waar dan ook, de wijzen zou gaan beschamen. Is die daarbij? En die had ik nog wel zo laag geschat. Want die zat toch helemaal niet in de vaart te volken. Die zat toch helemaal niet op onze lijn en wat voor zin ook. Die zat altijd maar idioot te doen met die Bijbel enzovoort. En het zwakke der wereld gaat, het wordt steeds minder, let op. Eerst is het de dwaze van de wereld. Dan wordt het het zwakke van de wereld. Je kunt steeds minder vanuit de menselijke norm. Heeft God uitverkozen, opdat hij ooit het sterke zou beschamen. Het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkozen. En hetgeen niets is, er stelt niks voor, niks. Iets is gewoon niks. Opdat hij hetgeen nog wel iets is, vernietigen zou. Waarom doet hij dat? Opdat geen vlees, geen mens, zou roemen tegenover God. Met andere woorden, wat God verkiest, zijn geen machtigen, invloedrijken enzovoort. Ze krijgen de boodschap wel, die wijzen ze af. Maar wat niks voorstelt, wat kapot gegaan is, wat op de een of andere manier weet dat het leven wat hij leidt niet het doel is en niet de baas kan, dat je niet de baas over je bestaan kunt zijn, dat kiest God. Dat is dwaas in de wereld. Dat is niet in tel. En wat niet in tel is, is dus ontelbaar. Dat kan een mens dus ook niet tellen. Daar houdt een mens namelijk geen rekening mee. Dat wat niet in tel is, daar waar geen rekening mee gehouden wordt. En dat is in feite de bedoeling. Afgezien van het feit dat ik natuurlijk helemaal niet weet en ook helemaal niet zal bestrijden dat misschien als je die groep zo ziet met elkaar niet allemaal te tellen is. Dat is natuurlijk best mogelijk. Maar ja, daar gaat het niet om. Ik hoor dus ook mensen heel vaak zeggen, oh, het zijn massa's die er komen bij God. Nou, dat wijst de Bijbel helemaal niet op. Ja, over 2000 jaar zullen het best heel wat zijn. Maar het begrip, wat hier dus ook genoemd wordt in Openbaring 7, slaat op dat het niet naar de mens gesproken niet zoveel voorstelt. God die verlaagt wat zich verhoogt. En dat hij verhoogt dat wat zich vernedert. En daar gaat het om. En dat is wat hier dus ook staat. Deze mensen, die zijn op grond van de prediking van die 144.000 tot geloof gekomen. Maar ze hebben het niet makkelijk gehad. Want als we even doorgaan in vers 14 van, ik zit al in de Openbaring 7. 13 en 14, dan komt een van die oudsten, die komt naar Johannes toe. En die zegt tegen hem, die mensen die bekleed zijn met die witte klederen, stola staat ervoor. Wie zijn dat? En waar zijn ze vandaan gekomen? En dan zegt Johannes, mijn heer, u weet het. Zo van, ik weet het niet, zegt u het maar. En hij zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dat moet je goed onthouden, de grote verdrukking. Dat is wat hier staat. Dit is namelijk de tijd, die 33 jaar, van de grote verdrukking. En diezelfde term komt nog één keer voor, en wel in Matthäus 24. Daar ga ik zo naartoe. Maar daar komt hij dus ook voor. Er zal dan een grote verdrukking zijn enzovoort. Dus die grote verdrukking, daar komen dus mensen uit. En wat waren dat voor mensen? Die hadden allemaal vieze kleren. Die hadden allemaal een kleren, staat voor je buitenkant. Dus kleding die vies was. Die zo ongelooflijk vies was. Die vol met zonde was. Die vol met verkeerde gedachten, met verkeerde daden, met weet ik wat ook, is geweest. Die mensen hebben misschien wel teken van het beest gehad. Weet ik veel wat er allemaal gebeurd is. Wat voor verschrikkelijke dingen ze zullen hebben meegemaakt. De netste mensen verbergen zich alles. Maar in wezen is de binnenkant van de mens zondig en voor God onbestaanbaar. Er is dan ook maar één mogelijkheid om die verandering te kunnen ondergaan. Dat is voor onze tijd net zo. Dus eigenlijk in elke bedeling is dat zo. Dat God die kleren gaat wassen. Dat hij ze gaat schoonmaken. Dat hij ons gaat reinigen in het kostbaar bloed van Jezus Christus. Dat hebben zij ook gedaan. Dat staat er ook in vers 14, tweede gedeelte. En zij hebben hun klederen, lees hun leven, gewassen. En hebben die wit gemaakt in het bloed des lams. Dus het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Het feit van zijn bloed, de kracht van het bloed van Jezus Christus, is zo sterk dat hij ons reinigt van alle ongerechtigheid. Ook nu nog, maar ook straks in de toekomst. Want dat blijft, totdat het niet meer nodig is, blijft dat altijd een verzoening. Dat is de enige manier van verzoening naar God toe. En dat staat zo mooi in vers 15 even. Daarom zijn ze voor de troon van God. Als je je afvraagt, hoe kom ik bij de troon van God? Nou, laat je maar reinigen. Laat je maar reinigen in het bloed van Jezus Christus. Maar de staat is van, zij hebben dat gedaan. Er zit dus voor een gelovige een bepaalde verantwoordelijkheid. Het is waar, Jezus Christus heeft alle werk eigenlijk gedaan zodat wij bij de Vader kunnen komen. En hij heeft alles gedaan zodat wij mogen weten van Heer, we kunnen u danken voor de verlossing die u ons aanbiedt. Alleen moet je hem wel pakken. Je moet hem wel nemen, dat is wel degelijk een verantwoordelijkheid. God kan, weet ik hoe vaak tegen ons zeggen, ik heb je lief. Maar het betekent wel dat we dan niet zeggen, nou fijn Heer, dank u wel. En de volgende keer, ik heb je lief. Ik heb, nou fijn, dank u wel. En je doet er niks mee. Het is wel degelijk een verantwoordelijkheid om dat dan ook te aanvaarden. En ook die strijd, ook die weg van afsterving, van afbraak te accepteren. Dat is hetzelfde als wie zijn ziel verliest. Of wie accepteert dat er afbraak van het oude kleed moet zijn. Of dat het nieuwe kleed wit mag worden gemaakt. Of hetzelfde kleed wit, hoe je het ook benoemen wilt. Dat is het werk wat God ook in ons leven gaat doen. Dus dat verschilt niet. Het enige verschil is, daar in de grote verdrukking zie je heel duidelijk de boze. In onze tijd verbergt hij zich. Omdat God zich verbergt, moet de Satan ook doen. Als Jezus Christus zich openbaart, dan kan die ander zich ook openbaren. En aangezien het in de toekomst zal gaan, eerst de strijd om het volk Israël, om het Midden-Oosten, bij de opkomst van het volk Israël, afgezien van het feit of het Gods plan of Gods tijd was, kwam ook alle andere volken op. Toen het volk Israël in 70 na Christus verdween, verdwenen ook al die grote volken. Die volken zijn nodig en worden gemobiliseerd door een tegenstander van God om dat volk uiteindelijk te vernietigen. Zo gaat dat. Zoals de Satan nu bezig is om demonen op alle mogelijke manieren over de aarde te laten gaan, om vooral aan de ene kant de mensheid klaar te maken voor zijn komst, aan de andere kant om gelovigen zoveel mogelijk af te houden van de zuiverheid naar Jezus Christus toe. En ze druk te laten maken en bezig te laten zijn met allerlei dingen die er wezenlijk niet toe doen. Dat is zijn manier nu eenmaal. Maar goed, hier zijn er dus een aantal, Openbaring 7, die voor de troon staan en voor het lam. Bekleed met lange klederen. Dat is dezelfde schare als die van Matteüs 4, 25, moet ik even naartoe. Maar het is één groep. Matteüs 25 heeft het over, vanaf vers 31, over een oordeel. En als u een staatsvertaling hebt, mag u dat laatste doorstrepen. Want dat heeft men niet begrepen. Dit is niet het oordeel voor de grote witte troon. Waarom niet? Het laatste oordeel voor de grote witte troon, dat is een oordeel over doden. En hier gaat het over twee groepen. Waarvan de ene groep levend is, maar dat niet weet. En de andere groep dood is, maar dat ook niet weet. Dat u het even zo mag begrijpen. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, dat wordt hiermee bedoeld aan het eind van die 40 jaar. Dat wordt hier bedoeld. Dan zal en zijn heilige engelen met hem, dan zal hij zich neerzetten op de troon zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen zetten tot zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tot degenen die aan zijn rechterhand zijn, dat zijn dezelfde als die hier staan, die uit de grote verdrukking komen. Dat zijn deze mensen, die schapen. Dus wat wij nu zien in Openbaring is net na dit oordeel. Maar goed, dit gaat er dus even aan vooraf, dan weet u dat dat met elkaar combineert. Dan zal die koning zeggen, kom gij gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is vanaf de neerwerping der wereld, vanaf het begin van deze opgezette wereld. Dus ze beërven het koninkrijk, zij mogen dus de 1000 jaar in. Want ik ben hongerig geweest, je hebt me te eten gegeven, ik ben dorstig geweest, je hebt me te drinken gegeven, ik was vreemdeling, je hebt mij geherbergd. Ik was naakt en je hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en je hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en je bent bij me gekomen. Dan zullen die rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen, Heer, wanneer hebben wij u honger gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? Wisten zij veel. En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zover, nu moet je opletten, voor zover je dit, een van deze, en wijst ze aan. Mijn minste broeders, die 144.000, die staan erbij, bij dit oordeel. Deze, mijn minste broeders, ze zijn geslagen. Wat gebeurt er met die mensen? Hongerig. Ze zitten niet in het systeem van 666 in de toekomst. Dus ze zijn afhankelijk van een beker koud water. Want als iemand zo een ook maar een beker koud water geeft, wat gebeurt er dan? Zijn loon zal groot zijn in de hemel. Ik hoor mensen nog zeggen, oh, ik heb die en die zoveel water gegeven, al meer dan dat zelfs, dus wat heb ik een loon straks? Nou, dat is een beetje triest, maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Straks in die verdrukkingstijd een beker koud water geven, omdat ze dorstig zijn. Dat kan namelijk al, zo wordt het bespied in de toekomst, met alle moderne apparatuur die we nu al hebben, zo wordt het bespied en zo wordt de vrijheid van de mens onder druk gezet, want dat gaat echt komen. De hele vrijheid en de individualiteit verdwijnt. Het wordt één groot massaal volk dat helemaal van of vanuit de hemel, denk ik, vanuit, in ieder geval vanuit de lucht, bespioneerd wordt op alle mogelijke manieren. En dan betekent het dus ook dat men kan zien of het wezen erachter kan komen dat je een van deze figuren, die worden natuurlijk continu gevolgd, maar dat kan men nu al, vanuit alle satellieten, maar die worden dan gewoon gevolgd. En als ze dan ergens binnen gaan en ze zien of ze horen, weet ik veel hoe ze dat kunnen, dat een beker koud water aan ze gegeven wordt, of dat ze te eten krijgen, dan vereenzelvigen die mensen zich op dat moment met deze, een van die getuigen, of twee van die getuigen, dat kan hun leven kosten. Dat zal een verbod zijn geweest van de Satan in de toekomst, om dat in ieder geval niet te doen. Wie dat doet, die zet zich buiten het koninkrijk van God, want zo zal hij het ook zelf wel noemen. Dat zal wel het koninkrijk van God zijn, zo zal hij het noemen. Dus betekent het dat je een onderkant hebt, je hebt een bovenkant. Die bovenkant, die lijkt lager. Minste mijn broeders. Nou, daar komen ze aan. Belachelijk gemaakt, op alle mogelijke manieren. Wat wordt er gedaan? Ze zijn naakt, geen kleren. Ziek. En in de gevangenis worden ze gegooid. Hongerig. Vreemdeling. En je hebt mij geherbergd. Want je hebt dat aan één van deze, mijn minste broeders, gedaan. Deze van mijn minste, laagste. Die dus echt overal, en gij lieden zult gehaat worden door alle volken. Om mijn naamswil. Dat wordt ook gezegd over deze mensen, onder andere. Gehaat door alle volken. Dus er is geen volk op de wereld, ook ons dierbare Nederland niet, die daar zo geweldig positief in zou zijn. Absoluut niet. Wat er dus gebeurd is, dat deze mensen, die hebben die mensen geholpen en ze wisten het niet eens. Zonder te weten hebben ze engelen geherbergd. Ze wisten het niet, boodschappers, engel, boodschappen. Hebben ze geherbergd. Dat zijn gelovigen die het gewoon gedaan hebben omdat het vanuit hun hart sprak. En omdat het vanuit hun hart sprak, omdat het vanuit hun hart sprak, hebben ze dat gedaan. Niet om te kunnen zeggen van, moet je kijken hoe goed ik het gedaan heb, of zo ben ik echt maar als christen aan het werk. Maar ze doen dat gewoon. Ja, dat zal ik dan nu ook wel doen. Ja. Dus betekent dat hier nou, in stilte nogal wat gezegd wordt. Want deze mensen wisten dat niet. Dit is een prachtig voorbeeld van het feit dat als je voor de Heer werken wilt, dat het mooi is, maar dat je dat niet weet, niet hoort te weten. Hoe zat het ook alweer? Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Links, even kijken, links. Oh, daar worden die bokken worden neergezet, links. Hier ook. Rechts, de schapen. Rechts heeft te maken met, ik ben nu niet bezig om u een stemadvies te geven, dat moet u zelf maar bekijken, maar links in de Bijbel heeft te maken met vernedering, heeft te maken met de wereld. heeft te maken met de dood, heeft te maken met los van God. Rechts heeft te maken met macht, met majesteit, met verhoging. God heeft Jezus Christus verhoogd en hem gezet aan de rechterhand van de Vader. Dus betekent dat dat verhoging aan de rechterkant zetten bij God altijd betekent een hoge positie krijgen. Links is vernedering. Hier ook, rechts zet hij die schapen en zegt, kom, beërf het koninkrijk. En de linker jongens, die weet het altijd beter. Sorry dat ik het even zo zeg, maar die weet het inderdaad altijd beter, denken ze. En die doet het altijd goed. Want die zeggen, als de Heer dan zegt in vers 41, ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen aanvankelijk bereid is. Want ik ben hongerig geweest en je hebt me niet te eten gegeven, dorst, je hebt me niet te drinken gegeven, enzovoort. En dan zeggen ze, en dat vind ik een hele typerende vraag in vers 44, Heer, wanneer hebben wij u honger gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of ziek en in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Wij hebben u altijd gediend. Wie bepaalt hier dus nu het dienen? Bij die bokken doen ze het zelf. Oh, dat moeten we zo doen, want dat vraagt de Heer, en dit doen we, en dat doen we, en dat doen we, dat organiseren we, bidden ervoor, en dan komt het goed, want de Heer die zal dat ongetwijfeld zegenen. Tegenover die anderen, die ongetwijfeld gelovigen waren, maar dat niet met de gedachte, nou, dan krijgen we een leuk plaatje later. Maar gewoon die in bewogenheid, met een bewogen hart, een hart net zoals de Heer Jezus, die met ontferming bewogen was, deze mensen hebben geholpen. En die anderen, die hebben deze mensen helemaal niet geherbergd. Die hebben hem, de Heer in hen, dus ook helemaal geen plaats gegeven. Helemaal niet. Ze hebben op hun eigen manier geprobeerd om geestelijk te zijn. Zeg maar, met allerlei nette en keurige dingen. En zij hadden hun eigen verstand erbij. En het aardige is dat als de Heilige Geest wil werken, dan moet ik niet werken. Als ik werk, als ik denk, als ik voor God ga denken, dan gebeurt er niks. Dan kan ik werkelijk allerlei grootse dingen opzetten, allerlei plannen. En vervolgens, als ik die plannen heb, ter Heer vragen of hij het wil zegenen. Maar dan ga ik verkeerd te werk. Want ik moet niet met plannen komen. Moet gezegd, Heer, hier ben ik, ga uw gang maar. En dan ga je maar aan de gang. Weet jij veel wat je doet? Je gaat gewoon de dingen die komen, die doe je dan maar. En dan hoef je helemaal niet na te denken over, oh, doe ik het wel goed of niet goed? Je doet gewoon zo, zoals het in je hart opkomt. Je vraagt de Heer of hij wijsheid wil geven. En je doet het maar. En dan later zul je pas weten. Niet nu. Want God heeft niks aan mensen die maar voor hem gaan denken. Wat God wil is aanbidders, mensen die hem dus centraal stellen in geest en in waarheid. En dus wil de Heer dat vuile kleed vernieuwen, veranderen en steeds maar weer. En gaan naar Jezus Christus toe en zeggen, Heer, wilt u mij reinigen? Ik wil alleen die reiniging van u maar. En je komt met erkenning naar hier toe. Je komt in je geringheid en kleinheid. Daar heeft de Heer het leven in. En daar komt leven uit zonder dat we dat weten. Want daar hoeven we niet over na te denken. Ook deze mannen, die zijn er, opdat God kan zien wie met zijn evangelie hoe omgaat. Of mensen ontvangen worden in een periode in een wereld waarin alles heel strak geregeld is. En alweer, als je het niet zo doet, dan sta je er buiten, of niet. Nou goed. Dus die mensen, die gaan naar de eeuwige pijn. De rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Nou goed, we gaan even weer naar Openbaring. Zij staan voor de troon, dat is dus die troon in Jeruzalem, ooit in de toekomst, vers 9 van Openbaring 7. Uit alle volken, uit natiën, dat is gelovige volken, en uit generaties, uit stammen is dat, geslachten zijn eigenlijk gewoon stammen, zijn zo kleine groepen. En uit volken en talen. Dat wil zeggen, je hebt dus ook bij volken heb je ook meteen. Die horen bij een bepaald volk, maar ze hebben eigenlijk een eigen taal. Staande voor de troon en voor het lam. En ze zijn al bekleed met het nieuwe kleed. En ze hebben, dat staat dan bekleed met witte klederen. Stola staat er, witte stola's, dat is een lang kleed inderdaad. En met palmtakken in hun handen. Dat waren kun je weglaten. Met palmtakken in hun handen. Die takken staan schuin gedrukt. Maar ik ga er even niet vanuit dat ze hele palmbomen hebben. in hun handen. Dus ik vind daar terecht dat pan takken zijn. Een beetje een raar woord ook. Daar staat namelijk het woord phoenix. En in de mythologische verhalen, maar goed, nu ga ik even buiten de bijl, bestaat een phoenix, een dier dat dood is, maar uit zijn as herrijst. Type van de opstanding. Het is niet voor niks dat het woord phoenix hier nu voor gebruikt wordt. Een palmboom heeft te maken met de vrucht van het leven van de olie, die van boven komt. Palmolie is de olie die van boven komt. Andere olie, die komt uit de grond. De palmolie is wit, over het algemeen. Die andere olie heeft een andere kleur. En daar zit men vooral op te wachten. Op die andere olie, momenteel. Dat wordt steeds duur.
Waar palm staat, staat ik ze
Ja, daar staat phoenix, ja, phoenixen staat er letterlijk. Phoenix. Het woord is gewoon palmboom of palmtakken. Maar er is onder andere een andere betekenis aangegeven worden en dat is phoenix. Dat ding bestaat niet, maar is mythologisch voor een beest wat gestorven is, maar uit zijn as, dus uit de dood weer opstaat, zeg maar. Dat is weliswaar mythologisch vanuit de wereld, maar ik geloof altijd dat dat soort beelden vertekeningen zijn van de waarheid. Niks anders.
Bij mij is dat de takken schuin gedrukt. Dus
ja, bij mij ook. Maar je kunt ze wel gewoon laten staan. Ik zet er gewoon van palmtakken. Ja, laat ik gewoon staan. Met palmtakken in hun hand. Dezelfde palmtak, ja, minder groot misschien nog, is ooit al eens eerder gebruikt. Noach, ja. Geeft ook aan het leven. En wat voor beest was dat? Een duif. Maar er waren ook anderen, die kwamen eerst.
Ja.
En wat brachten die mee?
Niks,
die
kwam
toen
weer terug.
Ja, precies. Maar die had niks. Maar de duif, die kwam met een palmtak en komt terug. Die duif is dus een beeld van een boodschapper. Met een palmtak. Dus eigenlijk zitten we hier met een heleboel duiven. Het is een hele til, die duiven. Met al die palmtakken, nu overigens niet in hun mond, maar wel in hun handen. Ja. Goed, 10. En zij riepen, staat eigenlijk zij roepen, met grote stemmen. Met luide stemmen. En zeiden, de zaligheid, dat is ook eens apart, de zaligheid aan onze God. Je hebt in talen leuke voorbeelden van hoe dingen soms uitgedrukt worden. In Latijn, in het Grieks en Hebreeuws hebben dat allemaal. Ik doe even een heel simpel voorbeeld. Aan mij is een boek. Dat is een prachtige uitdrukking. Die zo uit het Latijn, in het Grieks, als ook in de Hebreeuws voor kan komen. En dan betekent dat dus eigenlijk wat?
Gegeven?
Nee, niks. Nee, verder niet. Aan mij is een boek. Datzelfde als ik heb een boek. Een boek. Maar dat stond mij aan mij een boek. Dat is, meestal mag je in die klassieke taal het woord, het werkwoord zijn erbij voegen. En aan mij is een boek, is hetzelfde als ik heb een boek. Men noemt dat een naamval van bezit. Een naamval van bezit. Aan mij is een boek. Is, ik heb een boek. Lees dit nu eens. Dan staat hier dit eigenlijk. De zaligheid is aan onze God. Zaligheid is hetzelfde als redding. Onze God heeft de redding. Onze God heeft de redding. En geen ander. Dat is wat hier staat. Die op de troon zit en het lam. Zij weten wat redding is. Hoe ze merkwaardig gered zijn uit al die moeites in die tijd van de grote verdrukking. Dat er om hen heen misschien, weet ik wat voor rampen gebeuren. En zij bleef gespaard. Precies zoals het gaat met een hoer notabene in Jericho. Die met huis en al overeind blijft staan. Omdat zij twee getuigen in huis heeft gehad. En die centraal heeft gesteld en verborgen voor dat hele Jericho beeld van zeg maar een gevallen schepping. En daar heb je precies hetzelfde verhaal. Dus wordt zij gered. En wordt notabene nog iemand die dus in de lijn van de komst van de toekomstige Messias Jezus Christus terechtkomt zelfs. Dus het is apart hoe dat in zijn werk gaat. Ook een beeld van hetzelfde als wat hier gebeurt.
Waarom wordt Jericho palmstad?
Precies, ja, het is niet voor niks. Nou, daar hebben ze in, daar, dat is een omgeving waar, was althans een omgeving, nu hebben ze wel weer, bouwen ze weer wat op, maar waar enorm veel palmen zitten. Alleen het probleem is dat Jericho is door ongehoorzaamheid vervloekt. En als, en dus is het een gevallen schepping. Is een beeld van een gevallen schepping. Als dan ook een man van Jeruzalem naar Jericho loopt, dan komt hij van de plaats van God af en gaat hij de veroordeling in. Onderweg. Die man die loopt. En die man die dus gevangen genomen, die wordt geslagen, die loopt er ook. Maar dan komt de priester, die loopt ook. Die gaat ook die weg van de vernieling, van de dood in. En dan komt een leviet, die doet dat ook. Totdat er een barmhartige Samaritaan komt, die loopt dat niet. Dat staat niet, die ging van boven naar beneden. Die was op reis. Maar die barmhartige Samaritaan is natuurlijk ook Jezus. Daarom is, wie van de drie, ik kom op allerlei punten terecht, maar wie van de drie is de naaste geworden? A, niet iedereen is dus onze naaste. Daar begint het wel mee. Wie van de drie is de naaste geworden? Die hem barmhartigheid bewees. Wie was dat? Die Samaritaan. Zeggen wij niet terecht dat u bezeten bent. En een Samaritaan? Dus gebruikt hij dat beeld. Hij is uitgescholden voor Samaritaan. Dus gebruikt hij het beeld van een Samaritaan, maar met barmhartigheid. Wat je bij de Leviet en bij de priester niet vond. Want die waren daar helemaal niet op uit. Die waren uit op een positie van hunzelf. Dus Jericho is door de vervloeking uit het Oude Testament een beeld van gevallen schepping in het eindelijke dodenrijk. En ieder mens gaat er normaal naartoe. Tenzij die man, wie is mijn naaste, zei iemand. Wie is mijn naaste? Wie is de naaste van mij? Die jouw barmhartigheid heeft bewezen. Met andere woorden, dat ben ik. Dat zegt de Heer. Ik ben jouw naaste. Als wij gestorven zijn en begraven en opgestaan met Jezus Christus, dan zijn wij, horen wij niet meer bij deze wereld. Dan ben je een vreemdeling en bijwoner. Dat zegt de Bijbel. En er zijn er heel veel die willen dat helemaal niet. Die willen weer terug naar Egypte, zeg maar. Oké, dan is dat zo. Maar dat is niet de bedoeling van God. De bedoeling is dat die vreemdeling en bijwoner, dat je niet altijd begrepen, geaccepteerd wordt, of dat mensen best met je willen omgaan, maar op hun voorwaarden. Nou ja, dat staan wij voor keuzes. Staan we steeds voor keuzes. Je bent hier in deze wereld en je bent er ook weer niet van. Want je bent gekocht in het kostbaar bloed van Jezus Christus. Het heeft hem alles gekost, dus betekent het dat wij als slaven niet boven onze meester staan. Dus betekent het dat wij ook, ons ook gevraagd wordt, of wij alles uit handen willen geven, opdat Christus alles in en door ons heen kan doen. En naarmate je inderdaad bereid bent om dat uit te leveren, naar die mate wordt ook ons vieze kleed steeds meer gereinigd en wit gemaakt als sneeuw. Oké, Openbaring 7. Dus de zaligheid, de redding, is aan onze God. Met andere woorden, onze God heeft de redding. Die op de troon zit. En het lam heeft die redding ook. En al de engelen stonden rondom de troon. En rondom de oudsten en de vier wezens. Daar hebben we al eerder over gesproken. En zij vielen, ik ga hiervan uit dat het die grote schare is. Niet zozeer die engelen. Als dat u ook ongetwijfeld kunnen. Maar ik denk dat het vooral deze grote schare is. Die zegt, zij vielen voor de troon neer op hun aangezicht. En aanbaden God. Het woord aanbidden, dat is zo fantastisch. Dat is dat je op je buik ligt, op de grond, de armen uitgespreid en de benen uitgespreid. Dan kun je niks. Dan kan iemand zo over je heen lopen. Je bent totaal machteloos. Dat is aanbidden. Dat betekent niet dat je elke morgen dat nou per se moet doen, maar het drukt uit dat je dat je bereid bent om alles aan de Heer uit te leveren. Dat is aanbidding. En dan oprecht, in alle eerlijkheid. Wat de consequenties zijn, moet je niet bang voor wezen, want er staat iets anders boven, dat je vertrouwen hebt dat Jezus Christus, dat Hij jouw leven leidt. En dat je weet dat er dus duisternis weg moet, in wat voor zin dan ook. Bij de ene is duisternis zichtbaar, bij de andere is veel minder zichtbaar. Maar Gods ogen en de ogen van Jezus Christus gaan door alles heen. Dus is het een verantwoordelijkheid die wij voor onszelf hebben om te zeggen, Heer, kom u maar verder in mijn leven. Maak het maar.
Waar komt het beeld vandaan, zeg maar?
Wat? Welk beeld?
Wat aanbidden.
Uit dat woord, uit dat werkwoord, wat hier staat, dat aanbidden, wil zeggen dat je dus in een totale overgave zit ten opzichte van de koning. En men kende dat Ook in Egypte kende men dat vroeger. En in een beginfase is dat in Israël ook zo geweest. Dat men een dergelijke houding vind je terug in de werkgoedsvormen. Dat het dus een totale neerlegging is, staat op een gegeven moment, zo kan het ook vertaald worden. Waarbij men dus met de aanbidding dus uitdrukt van u bent alles. En dat is wat God ook graag wil. Hij wil aanbidding in geest en waarheid, dat we zeggen, als wij tot hem spreken, als we onszelf voor hem buigen, dat we dat in oprechtheid doen. En niet zo van, voor wat hoort wat. Alle godsdienst is religie, waarbij het erom gaat dat wij een God gunstig moeten stemmen. Ik heb het al eens vaker gezegd. De Romeinen hadden het idee van, ik moet over een grote reis maken. Je moet wel goed zijn dat die winden niet op een gegeven moment het schip overboord gooien. En dat alles kapot gaat. Dus ik ga de God van het water ga ik aanbidden. Die ga ik extra dingen geven, opdat hij gunstig gestemd is. En mij dus een goed reisje geeft naar de andere kant. Dat is religie. En of je die God nu Brahma noemt, of je noemt hem moslim, of hoe je hem noemt, of je noemt hem helaas God, Jezus Christus, maar je doet het op die manier, dat is allemaal religie. Waar het om gaat is dat God mensen wil in geest en waarheid. En niks anders dan dat. En dat is wat hier dus komt. Wat doen ze dan? Dan aanvaarden ze het totale offer van Jezus Christus voor hun eigen leven. Ze gaan die weg ook, de weg van dood en opstanding. Zoals een uit ons dat aanstaande zondag ook gaat doen. Ook inderdaad zich laat dopen. Dat is een totale aanvaarding van die. En dat gaat door. Als je je laat dopen, druk je dat ook uit. Maar niet alleen voor zo'n moment. Maar druk je uit dat je accepteert dat in je leven altijd vormen van opstanding, vormen van afstemming zijn. Vormen van positief, negatief. Opdat Jezus Christus in ons sterfelijk lichaam wordt verheerlijkt. Nood. Zij vallen op hun aangezicht en aanbidden God en zeggen amen. Moet je eens kijken, nu krijg je 7 dingen in vers 12 die genoemd worden. De lof en de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en het vermogen. De kracht, dat is kratos, dat is uiterlijke kracht. En het andere, dat sterkte of dat vermogen, dat is innerlijke kracht. Ja, nou het ene is dynamis, kracht. Dat woord kracht is dynamis en het andere is rust. Dat is innerlijke kracht. Die is aan onze God, hebben we hem weer. Dus draait maar om. Onze God heeft lof en heerlijkheid en wijsheid en dankzegging en eer en kracht en innerlijk vermogen. Tot in de eeuwen der eeuwen. Met het oog op eeuwen der eeuwen. In alle eeuwigheid. Daar staat een term, ja, die nogal wat verder gaat. Tot in de eeuwen der eeuwen. Nou, dat is nogal wat. Houdt dat dan nooit op, in alle eeuwigheid? Heb iemand wel eens horen zeggen van, goh, en dan moet je eeuwig blijven zingen. Wat een ramp. Dat zingen gaat nu al vaak niet zo geweldig. Maar dan helemaal en nooit meer ophouden met zingen. Nou, ik moet daar niet aan denken. En alle, wat? Tot in alle eeuwigheid. Eeuwen der eeuwen staat daar. Tot in de eeuwen der eeuwen. De eeuwen der eeuwen. Wij kennen een andere vorm. Heren der heren. Wat betekent dat? Ja, hij is de opperheer. Koning der koningen. Er mogen dan veel koningen zijn, er is één die staat erboven. Eeuwen der eeuwen betekent dus dat er eeuwen zijn die boven andere eeuwen uitgaan. Maar het woord eeuw is het Griekse woord aion. Aion. En dat betekent niet in de eerste plaats 100 jaar. Dat bij ons ook niet altijd. Niemand die zal denken van, als iemand zegt, ik heb een eeuw voor die kassa moeten wachten. Zo, dag lang, 100 jaar. Het is duidelijk dat het ook een overdrachtelijke betekenis heeft in ons leven. Maar aion in de Bijbel is veel meer dan dat. Als we even naar Efeze toe gaan. dan zien we daar ook weer hele mooie dingen. Ja, we fietsen wel een beetje door de Bijbel heen vandaag, maar nou ja, je kunt wel te beter doen ergens anders. Daar moet ergens dat woord staan. Ja, Efeze 2. Efeze 2 vers 2, ja. 1 lees ik even bij, dan weten we waar het over gaat. Ook u heeft hij medelevend gemaakt, hoewel gij dood waart door de misdaden en zonden, waarin gij vroeger hebt gewandeld naar, we zeggen overeenkomstig, de aion van deze wereld. Kosmos. De aion, hier heb je het woord staan. De eeuw van deze wereld, zegt de Statenvertaling. Wat zegt het nieuwe vertaling? Als er iemand die heeft.
Ja, dat is in de
vele. Ja, die bedoel ik.
Magdalus.
Ja, dat is de volgende, de voor.
De loop deze wereld.
Ja, de loop deze wereld wordt dan vertaald. Nou, dat woord eeuw is hier goed vertaald, dat is aio. Het Griekse woord aio is blazen. Inblazen. Waaien eventueel. Vandaar dan ook dat aion vaak vertaald wordt met sfeer. Sfeer, met een omgeving, met het feit dat er een bepaalde wereld, een onzichtbare wereld is van een inblazing. Dus die wereld, die wordt, de kosmos, wordt ingeblazen. Er is dus behalve een heilige geest, is er ook een andere geest die in deze wereld inblaast. Dat staat er ook, de overeenkomstig de aion van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht. Niet luchtmacht, dat is wat anders. De overste van de macht der lucht. De macht der lucht wil zeggen van het hele hebben en houden van demonen en van engelenvorsten onder de macht van de Satan. De overste van de macht der lucht is dezelfde als de aion van deze eeuw, van deze wereld. Hij blaast in. De Satan beïnvloedt alles. Dus de aion, hij wordt ergens anders genoemd, de god van deze eeuw. Precies hetzelfde. Deze eeuw. Je hebt een god van deze eeuw, deze aion, maar je hebt ook een toekomstige aion, eeuw. Deze eeuw is de oude schepping. Dus de god van deze eeuw is de machthebber van deze oude schepping. De toekomstige eeuw, de toekomende eeuw, dat is wat Jezus Christus tot stand gebracht heeft. Dat is zijn koninkrijk. Dat heeft alles te maken met het leven gods, met het koninkrijk wat sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus is opgericht. Koninkrijk der hemel is nabij, zegt hij ervoor. Sinds de opstanding, hemelvaart, is dat koninkrijk opgericht. Dat is de toekomende eeuw. De god van deze eeuw tegenover de toekomende eeuw. Dus betekent het dat je een sfeer hebt van duisternis, god van deze eeuw. En je hebt een sfeer van eeuwig leven, van leven gods. Dat is de toekomende eeuw. Nu betekent dat dat je dus in een sfeer kunt leven en de ander kan in een andere sfeer leven. Je hebt dus diverse sferen bij elkaar. Nu heb je er een eeuwen sferen die boven andere sferen uitgaan. Nu komt ook wel eens een keer de eeuw der eeuw voor. Letterlijk tenminste. Nou, dan is het eigenlijk hetzelfde. Dan heb je deze eeuw, de oude schepping. En die eeuw, de toekomstige eeuw, dat is de nieuwe schepping. Dus de eeuwen der eeuwen wil zeggen dat boven de schepping van deze wereld, dus boven de god van deze eeuw met alles wat hier is, een andere sfeer staat in allerlei geledingen, andere sferen, die daarboven uitgaan. En die eeuwen der eeuwen, die komen nog alles voor. Ik pak in het boek Openbaring even een paar voorbeelden, want je kunt er nogal wat vinden. Even zien. Openbaring. Nou, laten we beginnen met 22 vers 5. Laten we eindigen, zou ik wel zeggen. Dan wordt er gesproken over de nieuwe schepping. En daar staat, daar zal geen nacht zijn. Vers 5 van Openbaring 22. En zij zullen geen kaars, nee, dat lijkt me ook niet, nog licht der zon, dat we zeggen dus maanlicht nog zonlicht nodig hebben, want de Heer God is hun licht En zij zullen als koningen heersen tot in de eeuwen der eeuwen. Dus wat hier staat, alle eeuwigheid, wordt hier dan verteld, tot in de eeuwen der eeuwen. Maar, gaan we even terug, Openbaring 21. En daar zien we hem ook staan. Nee, terug zelfs, 20 vers 10. En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zulfer zwavels, alwaar het beest en de valse profeet zijn. Ah, die zijn er dus al. Die hebben maar 40 jaar en daarna is het afgelopen met de zullie. Beest en de valse profeet, waar we het nog over hebben gehad en zullen hebben. De twee beesten. En zij zullen gepijnigd worden, dag en nacht, tot in de eeuwen der eeuwen. Deze vier, in ieder geval de duivel en alles wat erbij is, worden dus in die poel des vuurs geworpen en daar zullen ze gepijnigd worden tot in de eeuwen der eeuwen. Als het staat er in alle eeuwigheid, dan denk je, het houdt nooit op. Maar het houdt wel een keer op.
Maar de eeuwen der eeuwen, niet ja. De eeuw der eeuwen. Ja.
Tijdens die eeuwen der eeuwen, namelijk tijdens het feit dat Jezus Christus de macht heeft over alles, worden zij gepijnigd in diezelfde tijd.
Je spreekt over eeuwen der eeuwen, niet ja. Over eeuw der eeuwen.
Nee, eeuwen der eeuwen, ja. Ja, in alle eeuwigheid is eeuwen der eeuwen. Tijdens die periode, laat ik zo zeggen. De 1000 jaar. Nou, dan krijg je de grote witte troon. Nou, dat moet ik even anders tekenen. Zo. En dan krijg je dat dus de oude wereld verdwijnt. En je komt de nieuwe schepping. Nieuwe hemel plus aarde. Dan zeg je van, nou dat is fijn. Dat is alles klaar. Nu, nog niet. Er is heel veel klaar. Maar nog niet alles. Want er is nog ergens verschil. Want er zijn er die niet in die stad mogen komen. In Openbaring 21. Die mogen er niet komen, want er is een muur gebouwd. En alleen diegenen die het waard zijn, mogen in die stad zijn. En de anderen blijven er buiten. Dus in die nieuwe schepping, aan de buitenkant, zijn een aantal wedergeborenen die ontrouw zijn geworden aan God. Maar ze zijn wel op een nieuwe schepping. Maar ze hebben geen, wat de Heer noemt, ze hebben geen positie met Jezus Christus, omdat ze zichzelf niet hebben overgegeven tot in de dood toe. Ze hebben zichzelf overeind gehouden. Dat kan, dat is niet de bedoeling, maar dan betekent dus dat je schade zult leiden aan de ziel, zegt de Heer ergens. En dat betekent dus dat je dan niet in de gemeenschap met God komt en dus zit in de nieuwe hemel en nieuwe aarde een bepaalde tijd, God weet hoe lang, waarin wie regeert? Jezus, Christus. Met de gelovigen uit alle tijden, hoe je het dan ook moet noemen. Dat is dat nieuwe Jeruzalem. Maar dat is toch, hoe lang dat ook mag duren, er komt één verandering. Maar het is eigenlijk is geen verandering. En die kunt u alleen maar vinden in 1 Korinthe 15. En daar gaan we even naartoe. Dan loop ik al vooruit op wat ik over 3 jaar graag zou willen zeggen voor Openbaring 21. Maar het is dan even niet anders. Daarom, dus denk dan, hebben we het dan maar vast gezegd. Ja. Vanaf vers 21. Nou, 20 maar even. 20 tot en met 1 Korinthe 15, vanaf vers, dit is een zeer belangrijk gedeelte. Dit is zo verborgen in de Bijbel. Nou, het staat er wel gewoon, maar het is voor heel veel mensen helemaal verborgen. Tot en met 28, sorry. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, van tussen de doden uit, betekent dat. Ook wel uit de dood, maar ook vanuit de doden. Als eersteling van degenen die ontslapen zijn. Eersteling die is opgestaan. Er komen dan een heleboel, maar hij is de eersteling. Hij is de eerste nieuwe mens, volslagen volmaakt, en daarmee dus ook het begin van de nieuwe schepping, en daarmee dus de koning. Maar zo gaat het. Bij God worden de koningen benoemd en niet gekozen door het volk. Nou ja, hoe dan ook, hier staat dus, want omdat de dood door een mens is, is ook de opstanding der doden door een mens of via een mens, met een hoofdletter, met Christus natuurlijk. Want zoals allen in Adam sterven, nee, letterlijk staat zo, want zoals in Adam allen sterven, dus verbonden met de oude schepping, dus het leven in zonde, zo zullen juist in Christus allen levend gemaakt worden. Let op, dan moet je in Christus zijn. Dan word je levend gemaakt. Maar eigenlijk in zijn eigen volgorde. De manier waarop. Eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn. Die Christus toebehoren. Gelaten 5 vers 24 heb ik erbij staan. Dat leest u maar eens op. Die van Christus zijn. In zijn aanwezigheid. Voor toekomst staat eigenlijk in zijn aanwezigheid. Wanneer die er is. Daarna het einde. Staat er letterlijk. Namelijk wanneer hij, Jezus Christus, het koningschap aan God, God en Vader overgeeft. Namelijk wanneer hij, Jezus Christus, vernietigd zal hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij, Christus, moet koning zijn, of als koning heersen is ook goed, totdat hij, God de Vader, dus de eerste hij is Christus, de tweede hij is de Vader, totdat God al de vijanden onder zijn voeten zal hebben gesteld. Als laatste vijand wordt de dood buiten werking gesteld. Dood is scheiding. Want hij, God, de Vader, heeft alle dingen onder zijn, Christus, voeten onderworpen. Doch wanneer God zegt, alle dingen zijn onderworpen, dan is het openbaar, dan is het duidelijk dat hij uitgezonderd wordt, uitgenomen betekent uitgezonderd, die, aan, die hem alle dingen onderworpen heeft. Dat de Vader uitgezonderd is van, de, van diegene die zich dus ook aan de Zoon onderwerpen. Dat kan natuurlijk niet. Dus dat uitgezonderd is hij die hem, die Jezus, alle dingen onderworpen heeft. Want nog altijd, ik kan niks doen tenzij ik het de Vader zie doen, zei Jezus. Dus altijd nog in afhankelijkheid van de Vader. En wanneer hem, Jezus Christus, alle dingen onderworpen zullen zijn, let nu op. Dan zal ook de Zoon zichzelf onderwerpen, niet onderworpen worden, zichzelf onderwerpen aan de Vader. Opdat, en dat is het doel, God is alles in allen. Dat is het doel. Dat is het doel van totaal. Dat alles God is en God alles. Maar, dat betekent dus dat voordat het zover is, alles eerst Zoon moet zijn. Alles in Christus moet zijn. Alles dus, alle heerschappij, alle vormen van dood, alle vormen van weerstand verdwenen is. Als dat zo is, dat gaat namelijk gedurende de eeuwen der eeuwen gebeuren. Dat betekent dus ook dat hij koning moet zijn gedurende de eeuwen der eeuwen. Tot het moment waarop Jezus Christus zegt, Vader, alles is nu één. Nu onderwerp ik mezelf, dat we zeggen, nu onderwerp ik als Zoon, want alles is nu Zoon geworden, waarbij Christus natuurlijk het middelpunt is, zichzelf aan de Vader onderwerpt. Dat is buiten de eeuwen der eeuwen. Dus hij moet koning zijn tot in de eeuwen der eeuwen, tot het moment waarop hij zegt, Hemelse Vader, het gaat om u. Dus alles moet uiteindelijk God worden. En God moet alles worden. Dat staat hier ook. Opdat God is alles en in allen. Zodat er geen enkel vorm van verschil meer is. Dan is een buitenkant een binnenkant, dat blijft zo. Wie dus aan de buitenkant staat, wie ongehoorzaam is geweest, maar wel zichzelf aan Jezus Christus heeft overgegeven, staat aan de buitenkant. Wie trouwer is geweest enzovoort, staat meer naar binnen toe. Je hebt bovenkleding, je hebt onderkleding. Dat wil zeggen, je hebt meer naar binnen toe, meer naar buiten toe. Maar dat is allemaal één geworden. Daar is geen verschil meer. Oh, je zit buiten binnen. Dat is allemaal, God, of allemaal Christus geworden, Zoon geworden. Dan onderwerpt de Zoon zich aan de Vader. En dat de bedoeling daarvan is dat alles uiteindelijk God is. Dat is zijn oorspronkelijke doel geweest. Hij wil een schepping tot stand brengen die in eenheid met hem zal leven. Dat gebeurt ook ooit. Maar de openbaring geeft duidelijk aan, in 21 enzovoort wel, dat er een nieuw hemel, nieuwe aarde is, maar nog niet iedereen mag daarin. Er zijn nog volkeren die moeten nog van alles leren enzovoort. Dus er is nog een weg te gaan. En dus tijdens die weg van het koningschap van de Heer, zit de duivel er ondertussen en zit de het beest en de valse profeet en heel veel andere mensen zullen daar ongetwijfeld zitten, gewezen mensen die dus in de pool des vuurs terechtgekomen zijn, die veroordeeld zijn. Dat zijn de grote doden. Dat weet u, hè? Er is een verschil tussen kleine en grote doden. Hè? boven 1,75 meter foute boom. Dat staat hier in openbaring.
Dat heb ik niet gedaan.
Ja, dat kom,
zal het toch niks worden?
Ik zal het zo zeggen. Ik wou niet te snel erin zijn, maar je bent alweer me voor. Maar laten we even kijken naar openbaring 20. Dan loop ik alweer vooruit, maar we zijn nu toch bezig. Dus, Vers 12. Vers 11 zegt, ik zag een grote witte troon. En vers 12, en ik zag de doden. Als je wedergeboren bent, ben je levend. Kom je daar nooit? Dat is toch logisch? Daar komen gelovigen niet. Dus de doden, dat zijn de mensen die niks van hem willen weten, of die het niet geweten hebben, of wat dan ook. Klein en groot. Oeh, dat scheelt wel een stuk. Staande voor God. En boeken werden geopend, een ander boek werd geopend, dat is levens is. En de doden werden geoordeeld op grond van in de boeken geschreven staat, naar hun werken. Dus niet naar geloof, naar hun werken. En de zee gaf de doden enzovoort. Ze werden geoordeeld. En de dood en dodenrijk werd geworpen in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven in het boek des levens. Die werd geworpen in de poel des vuurs. Dan staat hij dus niet in het boek des levens. En dan hoort hij er niet bij. En die worden in de poel des vuurs geworpen. De PDV. PDV. Dat is Gehenna. Ja. Gehenna is. Dat is de poel des vuurs. Onder de Hades. Dat is het dodenrijk. Dat is een, wat katholieken dan noemen, van als iemand overleden is, dan zit hij dus in een voorgeborgte op weg naar de hemel toe. Dat is nog een overblijfsel van zaken die verkeerd zijn geïnterpreteerd, want een mens, een gelovige, komt in het paradijs. Die gaat dus niet naar boven, maar die gaat gewoon in het paradijs, dat zijn plekken ergens in de aarde. En ongelovigen die gaan, of althans onwetenden, weet ik veel, maar die gaan dus naar het dodenrijk. Dat zit niet zo ver van elkaar, je kunt elkaar zien kennelijk op de een of andere manier, maar toch. Gelovigen komen na verloop van tijd er weer uit, want de Heer geeft ze opstanding. Dus bij de opname komen er een aantal, daarna zijn er nog een aantal die opstaan. Dus er is een opstanding ten leven, er is een opstanding ten oordeel. De poel des vuurs is de straf. Maar het is vuur. En soms gaat het door huilen en dan is het ook nog zwaar. Hoe lang brandt vuur?
Tot de brandstof op is.
Dus. Nou, wat zou de langste brandstof zijn? Die helemaal tot aan het eind toe nog moet branden.
Steen.
Noem eens één.
Satan,
ja uiteraard. Het duurt langs voordat hij helemaal verbrand is. Voordat zijn existentie, want daar gaat het om, helemaal verdwijnt. Maar de poel des vuurs is niet oneindig. De poel des vuurs is wel voor een tijd lang totdat alles vernietigd is. Niet dat God dat wil, hij is op redding uit. Maar als een mens niet wil, als schepselen zo bewust ongehoorzaam zijn, waarbij engelen niet meer terug kunnen. Engelen hebben alle heerlijkheid gezien. Dus hebben die een keuze, kiezen ze eenmaal tegen, is er geen verlossing meer voor. Mensen hebben dat niet gezien, dus daar gelden andere normen voor. Maar dat betekent dus dat in de poel des vuurs mensen tot een bepaalde tijd hun existentie steeds meer verliezen. Steeds meer verliezen. En dat betekent dus dat het allemaal opbrandt. Doordat je wezen, wat ook van origine nog iets van God was, dat verdwijnt helemaal. Wat overblijft is dus degene die in de nieuwe hemel, nieuwe aarde zijn. Daar is dan een opbouw naar die eenheid van de Zoon toe. Totdat de Zoon zich onderwerpt aan de Vader. Ik heb het idee dat u voldoende hebt voor vandaag. Ik ben er niet helemaal mee klaargekomen, maar ik wou het hier maar bij laten eigenlijk. Vader in de hemel, we danken u. We danken u voor uzelf, voor uw Zoon. We danken u voor hem die u gegeven hebt om ons uit de duisternis te halen. Eerst uit de omgeving weg, zodat we in een nieuwe omgeving kunnen genezen van herinneringen, van pijn, van verdriet, van moeites, van vooroordelen. Maar dat u vervolgens in die nieuwe omgeving ons lessen geeft, leert. Praktisch, doordat we nog in deze wereld staan, hoewel we er niet van afhankelijk zijn. Maar aan de andere kant ook, dat we leren mogen om ons vertrouwen meer en meer op u te vestigen. Opdat u die zwarte klederen van ons, die misschien voor uw gevoel wit gemaakt zijn in het bloed van Jezus Christus, dat u die ook wilt laten. En dat ook voor zover er ook in ons nog vormen van opstand zijn, een werking van de oude mens, dat u die vernieuwt. Dat u ons steeds meer, steeds dichter in afhankelijkheid en trouw van u brengt. Dat u ons wit maakt in het bloed des lams. Heer, wat is dat bijzonder. Al waren de zonden rood als karmozijn. Ze zullen worden witter dan sneeuw. U legt er sneeuw overheen, waardoor je niets meer ziet van alles wat met duisternis of met zonde of wat dan ook te maken heeft. U bekleedt ons met witte wol. Dat we zeggen, dat groeit vanzelf aan ons als wij schapen zijn. Als we schapen zijn, dan betekent dat u die bekleding vanuit uzelf geeft in ons. Zodat die bekleding komt en wij alleen maar hoeven te volgen. Ons niet druk hoeven te maken op de bekleding, wat voor zin dan ook. We danken u ervoor dat u dat leert. Dat wie uit die verdrukking komt, maar sowieso wie uit verdrukking komt, uit moeite dus, weten mag dat u een ander kleed hebt klaarliggen. Een kleed dat een lichaam, een omgeving die voor eeuwig is en die ook helemaal tegemoet komt aan de bedoelingen die u met ons hebt. Heer, wat kunnen wij uit dit Bijbelgedeelte ontzettend veel leren? Wat zegt u in een paar woorden eigenlijk heel erg veel? We danken u voor dat woord. We danken u voor dat levende woord. Voor die Christus in ons. Voor het feit dat wij door de Heilige Geest in Christus zijn gedoopt. Dat wij dus horen bij dat Koninkrijk van God. Dat wij ook in dat Koninkrijk van God onze weg mogen vinden naar u toe. Dat die mogelijkheid er bestaat. Ondanks het feit dat te midden van dat Koninkrijk ook andere profeten zijn. Ook andere leringen die meer gericht zijn op mensen zelf dan op u. Maar u bent degene die ons uw Heilige Geest geeft en gegeven hebt. Waardoor wij ook met andere ogen leren zien. Help ons ervoor, pas dat wij ervoor oppassen om vanuit ons eigen mens zijn de dingen te interpreteren alleen maar voor onszelf. Leer ons het steeds maar weer dat het erom gaat dat u machthebber bent in ons leven. Dat het koningschap van Christus, wat straks over de hele aarde komt, in het klein over mijn aarde, over mijn wereld, over mijn leven komt. Dat het zo mag zijn dat we u mogen verheerlijken en mogen zeggen, de kracht, de roem, de lof, de heerlijkheid, de verlossing, die hebt u. En nergens anders is verlossing, nergens anders is lof en prijs te krijgen dan bij u. Omdat u, Heer Jezus, het waard bent. Omdat u, Hemelse Vader, de enige bent die in oprechtheid, die in grootsheid, in majesteit ongenaakbaar bent, maar u zelf laat naderen in de Zoon. We danken u, Heer, dat we dat mogen leren ontdekken. Dat we ook veel mogen leren ontdekken van dingen die u in uw woord zegt, die er anders uitzien dan we denken of gehoord hebben, hoe dan ook. Heer, wij vragen u of u de waarheid door uw Heilige Geest ook in ons hart verder wilt leggen. Dat u dit woord als waarheid alleen kunt bevestigen door uw Heilige Geest. We danken u dat we dan weten mogen dat we het van u ontvangen hebben. Dat het niet gaat om een mens, dat het niet gaat om een spreker, maar dat het gaat om u in ons. En dat is wat u wilt. Dat u meer en meer gestalte in ons krijgt. Ieder op zijn eigen of haar eigen plek. Ieder met zijn eigen waarde. We danken u dat u ons ziet. Niet vele invloedrijken, niet vele machtigen. Maar dat wat uiteindelijk niets is, dat wilt u gebruiken om aan al diegenen die menen iets te zijn, de argumenten en ook de naam en ook de positie te ontnemen. En u zult ze aanwijzen die in de gevangenissen zaten. Diegenen als gelovigen ook die in een eenzaamheidspositie zitten. Niet voor niks. Ook dat is een profetische werking. In eenzaamheid zijn voor een tijd lang. Gewoon omdat u wilt zien wie u ziet in die eenzaamheid, in die gevangenschap, in die moeite. Heer, we vragen u om geopende ogen van het hart. Wij vragen u om uw wijsheid, want dit kunnen wij als mensen toch absoluut niet meer zien. We kunnen alleen nog maar zeggen, Heer, wijst u ons de weg en geef ons verlichte ogen van het hart, opdat wij mogen weten wat u ons in genade hebt gegeven en dat wij ons oog mogen richten op u alleen in alles. Heer Jezus, uw naam zij geloofd en geprezen. Vader, u zij dank en lof en eer tot in de eeuwen der eeuwen en daarna. In Jezus' naam. Amen. Weet iemand een lied? Ik heb er alleen, maar misschien dat iemand zegt, hé, die past er heel erg goed bij.